Een herhaling van de mededeling in gemeente. Zo de Heere wil, aanstaande zondag in de voormiddagdienst, dus morgens, bediening van de heilige doop. Vanmorgen heb ik het verkeerd gezegd. Aanstaande zondag in de morgendienst, doopbediening. En vandaag is de tweede collecte bestemd voor het bouwfonds. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen. Die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Wij zingen samen gemeente uit Psalm 84, het eerste en het zesde vers. Psalm 84, 1 en 6, hoe lieflijk, hoe vol heil genot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. 1 en 6 van Psalm 84. Met de kerk van alle eeuwige gemeente doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En aansluitend aan de geloofsbelijdenis zingen we uit Psalm 27 het zevende vers. Zo ik niet had geloofd dat in dit leven mijn ziel Gods gunst en hulp genieten zou. Mijn God, waar was mijn hoop, mijn moed gebleven? Ik was vergaan in al mijn smart en rouw. Na het zingen van deze psalm luisteren we naar de lezing van het woord van de Heere en de schriftlezing komt deze avond tot ons uit twee achtereenvolgende psalmen. Eerst wordt u gelezen psalm 137 en daarna psalm 138. We noemen u psalm 137 en 138 en dat na de geloofsbelijdenis en na het zingen van psalm 27, het zevende vers.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van een Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Psalm 137 en 138. Aan de rivieren van Babel, daar zaten wij. Ook weenden wij, als wij gedachten aan Sion. Wij hebben onze harten gehangen aan de wilgen die daarin zijn. Als zij die ons al daar gevangen hielden, de woorden eens liets van ons begeerden. En zij, die ons overhoop geworpen hadden, vreugd, zeggende, zingt ons een van de liederen Sions. Wij zeiden, hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? Indien ik u vergeet, o Jeruzalem, zo vergeten mijn rechterhand zichzelf. Mijn tong kleven aan mijn gehemelte, zo ik aan u niet gedenken. Zo ik Jeruzalem niet verheffen boven het hoogste mijner blijdschap. Heere, gedenk aan de kinderen van Edom, aan de dag van Jeruzalem, die daar zeiden, ontbloot ze tot haar fundamenten toe. O dochter van Babel, die verwoest zult worden, wel gelukzalig zal hij zijn die u uw misdaden vergelden zal, die gij aan ons misdaan hebt. Wel gelukzalig zal hij zijn die uw kinderen kunt schrijven en aan de steenrotsen pletteren zal. Een psalm van David. Ik zal u loven met mijn hele hart. In de tegenwoordigheid der goden zal ik uw psalm zingen. Ik zal mij nederbuigen naar het paleis uw heiligheid en ik zal uw naam loven om uw goedertierenheid en om uw waarheid, want gij hebt vanwege uw ganse naam uw woord groot gemaakt. Ten dagen als ik riep, zo hebt gij mij verhoord. Gij hebt mij versterkt met kracht in mijn ziel. Alle koningen der aarde zullen u, o Heere, loven, wanneer zij gehoord zullen hebben de redenen uw monds. En zij zullen zingen van de wegen des Heeren, want de heerlijkheid des Heeren is groot. Want de Heer is hoog, nochtans ziet hij de nederige aan, en den verhevene kent hij van ver. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden, en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid, en laat niet varen de werken uw handen.
Het woord van God, gemeente, wat deze middag, deze avond bediend zal worden, kunt u vinden in het gedeelte wat u gelezen is. Psalm 138 en daarvan de versen 7 en 8. Psalm 138, de versen 7 en 8. Als ik wandel in het midden der benauwdheid, maakt gij mij levend. Uw hand strekt gij uit tegen de toren mijner vijanden en uw rechterhand behoudt mij. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goedertierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken uw handen. Willen we samen het aangezicht van de Heere zoeken en hem bidden om zijn zegen. Heere, opnieuw schenkt ge het ons dat we samen mogen komen in uw huis. Samenkomen als gemeente rondom het geopende woord. En doordring ons ervan wat een zegen en voorrecht het is dat dat gebeuren mag. Allereerst geeft u ons gezondheid en kracht, tenminste zoveel gezondheid dat we naar de kerk kunnen komen. U geeft ons de gelegenheid om samen te komen. Of dat nu meer uit gewoonte is, of echt uit behoefte is, het is als gewoonte een goede gewoonte. En als het behoefte is, dan is het een goede behoefte om naar uw woord te willen horen. En bovenal geeft u ons uw woord en de inzettingen zoals die in de eredienst plaats mogen vinden. U laat dat aan ons. Dat is genade. Gunst. Heere, geef dat we het ook zo uit uw hand ontvangen. En nooit aan de zegeningen die u ons in zoveel opzichten geeft, gewoon mogen raken. Maar dat we onder de zegeningen ook in deze avonddienst klein en vernederd mogen worden. En u ligt vanavond uw woord geopend bij een aangrijpend gedeelte. Een tweeluik uit de psalmen. Een psalm van wraak en een psalm van zegen. Zoals uw woord altijd tweesnijdend is. Recht en genade. Wet en evangelie. Heere, geef dat dat ook vanavond zo bediend mag worden. En dat we bij alles wat vanavond overwogen, overdacht, verkondigd mag worden, niet in de eerste plaats letten op onszelf of op wat mensen graag zouden willen, maar dat we ons en in spreken en in luisteren ten strengste gebonden weten aan het Heere, wat wilt gij dat we doen zullen. Want zo alleen kunnen we preken zoals het behoort. En zo alleen kunnen we luisteren zoals het behoort. Als we luisteren zoals u het wilt. En als we spreken zoals u het wilt. Heere, leer ons dat. Omdat onze eigen waan en eigen wijsheid eraan mag gaan. En opdat we en op de preekstoel en in de gemeente ootmoedig mogen luisteren. Wil u, heren, onbekeerde vanavond heel indringend waarschuwen. Want het is zo erg om onbekeerd te leven en onbekeerd te sterven. Wil u ze daarom ook lokken en nodigen om tot u de toevlucht te nemen. Zegen alle die hun plaats in de kerk innamen met geestelijke strijd en geestelijke vragen, misschien juist met de vraag, hoe zal ik rechtvaardig verschijnen voor God? Heren, wil u vanavond hen onderwijzen. Laten zien dat er aan onze kant geen verwachting is, maar dat bij u een weg gebaand is in en door het werk van de Heere Jezus Christus, waardoor zelfs zondaren zoals wij zijn, zalig kunnen worden. Zegen, Heere, al uw kinderen, vermaan ze wanneer ze te vermanen zijn. Ontdek ze dieper aan wat er leeft in hun hart, want ook dat is nodig. Maar wil u ze bovenal oefenen en funderen in het allerheiligst geloof. En laat de machtige belijdenis van onze tekst ook weerklank vinden in hun hart. De Heere zal het voor mij volenden. Verlaat niet wat uw hand begon. We smeken u, Heere, wil u zo ook werken in het midden van de gemeente. We dragen opnieuw de gehele gemeente aan u op, met de jongeren, met de ouderen, met allen die moeite en zorgen kennen, met hen die dat in veel mindere mate hebben. Heere, wil u aan ieder persoonlijk denken, nadat u weet dat ieder nodig heeft. Zegen u de dominee van de gemeente met zijn gezin. Wil u hem bijzonder met uw geest leiden. En ook geven dat hij op de plaats waar u hem hier stelde tot veel zegen mag zijn. Zegen hem in zijn werk in de gemeente en ook in het andere werk wat hij doen mag. Zegen de broeders van de kerkenraad. Wil u met onze kerken zijn. Wil u geven, Heere, dat onze kerken bewaard mogen blijven bij uw woord. En waardoor de tochtgaten en de kieren die ook in het kerkelijke leven op alle mogelijke manieren zichtbaar zijn, allerlei winden van invloeden waaien die ons ook niet onberoerd laten. Wil u ons niet alleen bewaren bij uw woord, maar ook doen wederkeren tot u. Want we glijden zo makkelijk weg of we glibberen zo makkelijk uit. Wil u ons dicht bij u bewaren, Heren. Dat bidden we ook voor heel de gereformeerde gezinten, waar zoveel verwarring is. Niet alleen maar kerkelijke verwarring, al begint het meestal daarbij. Maar ook geestelijke verwarring. O God, wil u ons te midden van alle verwarring de geest van de wijsheid en van het onderscheid en van het heldere inzicht om te zien waar het op aankomt schenken. Opdat wij te midden van alle verwarring staande mogen blijven en niet een prooi mogen zijn van hen die nergens anders meer vreugde in schept dan uw werk en uw kerk in verwarring te werpen, de vorst der duisternis. Smeken u, Heere, wil uw kerk midden in deze wereld tot een licht doen zijn, dat er iets van uw woord en van uw werk en van uw kerk uitgaat, zo dat mensen jaloers worden, dat ze tot inkeer komen. Heere, laat dat ook ons gebed mogen zijn. O, geef een herleving, zodat zondaren tot bekering komen, maar ook dat uw volk meer en meer geoefend wordt en aan u verbonden wordt. Geef een revival, een reformatie, Heere. Ook al hebben wij het daar niet naar gemaakt. Wil u ook dienaren uitstoten in de oogst? We bidden u of u jonge mannen wilt bekeren, wilt roepen tot de dienst en tot het ambt. Of u hen bekwaamheid en genade wilt schenken. En of u hen ook bij alle vorming en toerusting wilt zegenen. Zegen alle plaatsen waarin Nederland Mensen worden opgeleid tot de dienst des woords of op andere manieren tot de dienst in uw koninkrijk. Wil u hen die dat geld bijzonder voor uw rekening nemen en onderwijzen, heren, want hoe zouden we dat hoge en dat zware ambt kunnen bekleden als we niet door u geleerd en onderwezen zijn? En wil u ook bij alle opleidingen degenen die daarbij betrokken zijn zegenen? Dat bidden we heel bijzonder voor onze eigen theologische opleiding in Apeldoorn. Laat uw woord en uw werk ook daar mogen blijken. Zegen de studenten, bijzonder degenen die zich voorbereiden voor het ambt. En zegen u ook allen die bij dat werk op andere manieren betrokken zijn. Wil u aan ons goede vaderland denken, aan onze regering, aan ons vorstenhuis. Wil u zijn met allen die verantwoordelijke posten hebben in onze samenleving. En laat het zo mogen zijn, heren, dat we niet alleen als mensen die hoge functies hebben letten op wat in het belang van het land is, naar menselijke maatstaven, maar laten we ook de geestelijke waarden en de geestelijke noden peilen. En wil u ons bestuurders geven die vragen naar u. Wil u ook onze koningin met wijsheid en genade versieren. En laat zij ook het bij de vrezen van u en in het licht van uw woord mogen zoeken om haar ambt te bekleden. Zegen u zo ook ons, heren. Wil u onze samenleving ervoor bewaren dat ze verder wegleidt bij uw woord vandaan. En wil u ook in Nederland een reformatie, een herleving geven. Heer, het is niet verdiend. Als u naar recht zou doen met ons land en met ons volk, met ons kerkelijk leven en met kerkelijk Nederland, met onze gezinnen en met ons persoonlijk, dan zou niemand voor uw ogen kunnen bestaan. Maar wil u aan ons denken, in uw genadige barmhartigheid in Christus Jezus, uit genade alleen. Amen. U krijgt gelegenheid, gemeente, om uw gaven te offeren. De Heere zegene u en uw gaven. Wij zingen uit Psalm 71, 2e, 15e en 18e vers. Wees mij een rots om in te wonen, een schuilplaats waar mijn hart steeds toevlucht vindt in smart. Gij deed mij veel benauwdheid smaken en drukkend harteleed. En het 18e vers, ik zal uw gerechtigheid verheffen die mij in eer herstelt. 2, 15 en 18 van Psalm 71. Aan het einde van de prediking, gemeente, na het amen, zingen we uit Psalm 138, het vierde vers. Als ik omringd door tegenspoed bezwijken moet, schenkt gij mij leven. Is het dat mijn vijands gramschap brandt, uw rechterhand zal redding geven. Het vierde vers van Psalm 138 zingen we samen aan het einde van de prediking na het amen. Geliefde gemeente, een oude moeder lag op haar sterfbed. En het was duidelijk dat haar leven niet lang meer zou duren. Alle kinderen waren bij haar. En toen zei ze met zachte stem, terwijl de kinderen in stilte toeluisterden: kinderen, als ik op mijn leven terugzie, zoveel tekort. Zoveel schuld. Ja, maar moeder, zei de oudste dochter, je mag toch weten dat de Heere in je leven is komen werken. Ja, kind, dat mag ik niet ontkennen. Maar als ik op mezelf zie, zoveel tekort. Alles tekort. Het enige is dat ik mijn hoofd neer mag leggen op de trouw van mijn God. Is dat niet het laatste? En om zo te zeggen, de onderste regel uit het leven van een kind van God. Want het gaat ten diepste niet om wie wij geweest zijn. Zelfs ten diepste niet om onze bevindingen. Maar het gaat erom dat God getrouw is. En dat Hij, wat Hij begonnen is, zal voleindigen tot op de dag van Jezus Christus. Dat zien we op aangrijpende manier in deze psalm. Die uitloopt op een loflied op de trouw van God. En daar willen we samen over nadenken. Het thema van de preek is dan ook een loflied op de trouw van God. En die spreekt van drie dingen. Allereerst van bewaring. Dat is het eerste stukje van vers 7. Als ik wandel in het midden van de benauwdheid, maakt gij mij levend. In de tweede plaats van verlossing. Gij, uw hand, strekt gij uit tegen de toorn van mijn vijanden. En uw rechterhand behoudt of verlost mij. En ten derde, voleinding. De Heere zal het voor mij voleinden. Uw goede tierenheid, Heere, is in eeuwigheid. En laat niet varen de werken van uw handen. Een loflied op Gods trouw, dat is het thema. Daarin wordt gezongen van bewaring, van verlossing en van voleinding. Merkwaardige gemeente, dat onze psalm, de psalm waaruit onze tekst gekozen is, spreekt over benauwdheden. Het is een psalm van David. En David heeft in zijn lange leven verschillende perioden van benauwdheden gehad. En als we de vele psalmen die hij gedicht heeft daar nog bij betrekken, dan kom je tot een aanzienlijk aantal van benauwdheden die David gekend heeft. De belangrijkste periode van benauwdheid, ja, dat is wel geweest in de tijd dat hij vluchten moest, omdat hij achtervolgd werd, vervolgd werd liever, door koning Saul die hem naar het leven stond. Of zoveel jaren later, toen hij al lang koning was, toen zijn eigen jonge Absalom tegen hem in opstand was gekomen en hij ook vluchten moest voor zijn leven. En daarnaast zijn er perioden van zonde en afdwaling geweest, waarin Davids innerlijke leven geschokt werd. En we weten uit de psalmen ook dat er ziekten geweest zijn en tegenspoeden geweest zijn van verschillende soort. Inderdaad, David omringd door benauwdheden. En laten we de lijn dan maar doortrekken. Wie van Gods kerk is er niet die niet benauwdheden kent? Wat voor vorm en wat voor karakter ze ook dragen. De Heere Jezus heeft dat voorzegd. Toen hij tegen zijn discipelen zei: in de wereld zult ge verdrukking hebben. Benauwdheden smaken. Nee, dat staat er niet als een mogelijkheid. Een meerkeuzevraag of zo. Waarop verschillende antwoorden mogelijk zijn. Dat staat er als een vaststaand feit. En nu weet ik ook wel dat de een meer benauwdheden en moeite kent in zijn leven dan de ander. Dat ze bij de een ook meer zichtbaar worden voor andere mensen. Maar ieder van Gods kinderen weet ervan. Benauwdheden, strijd met de zonde, verzoekingen van Satan, inwonende kracht van de zonde, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen? Inderdaad. Maar nu zegt de psalmdichter met klem, ook al wandel ik in het midden van benauwdheden, al zijn er benauwdheden zoals ziekten en moeite, zoals innerlijke strijd en aanvechting, zoals de sissende stem van de boze die zegt: gij hebt geen heil bij God. En al is het dan waar dat ik te midden van zulke benauwdheden wandel, dus dat ze mij aan alle kanten op mijn levensweg, op mijn levenspad omringen, gij maakt mij levend. Dat betekent allereerst, gemeente, dat David hier beleidt dat God te midden van de benauwdheid hem ruimte geeft. Probeert u het zich even voor te stellen, benauwenis. Denkt u maar heel letterlijk, dat je moeilijk adem kunt halen, daar is het woord benauwdheid in de oorspronkelijke tekst ook mee verwant. Geen adem kunnen halen, wat kan dat benauwd zijn? Misschien zijn er onder ons die wel eens last hebben van ademnood, doordat ze longziekte hebben of een kwaal hebben. Of misschien wel in benauwdheid geweest dat u moeilijk adem kon krijgen. Misschien wel eens onder water geweest, zodat u bang was dat u zou verdrinken. Geen adem kunnen krijgen, geen ruimte, alles ineengedrukt. En die beeldspraak gebruikt David. Hij zegt: gij maakt mij levend. Gij geeft me ruimte, zodat ik weer op kan ademen. U beschermt me, zegt hij eigenlijk. U bewaart me, zodat ik niet omkom, zodat ik onder de benauwdheden niet bezwijk. Wat een genade als je dat mag weten. Dat de Heere je te midden van de benauwdheden kracht en ruimte geeft. Kijk, dat was een woord wat David uit eigen persoonlijke geestelijke ervaring van wist. Maar als we dan deze psalm zetten tegen de achtergrond van de psalm die hiervoor gelezen is. Een lied uit zoveel later tijd, uit de tijd van de ballingschap, toen die bittere donkere dagen waren aangebroken, dat Israël het koninkrijk van Juda, althans velen uit het koninkrijk van Juda, in de ballingschap werden gevoerd. En dat die Babylonische overheersers zeiden: wel, zing ons eens van de liederen van Sion, oude psalmen, psalmen van David. We hebben wel eens gehoord dat die zo bijzonder klonken, die willen we ook van jullie wel eens horen. Dat ze zeiden: ja, hoe zullen we de liederen van Sion zingen in een vreemd land? In een land waarin God niet is, in een land waarin de tempel niet is, in een land waarin de offers niet gebracht kunnen worden, hoe zal dat kunnen? We hebben onze harpen waarop we onze liederen begeleiden aan de wilgen gehangen. Ja, gemeente, want die psalmen die hier zo dicht bij elkaar staan, die staan niet zomaar vlak bij elkaar. De psalmen zijn op verschillende tijden gedicht. 138 een lied van David. 137 een lied van eeuwen later uit de Babylonische ballingschap. En pas laat zijn al die liederen Sion samengebracht in het boek van de psalmen. De 150 psalmen die wij ook kennen. Waarschijnlijk pas een hele tijd na de ballingschap hebben de schriftgeleerden dat gedaan. En al is wat de schriftgeleerden deden niet geïnspireerd, de manier waarop zij die psalmen bij elkaar gezet hebben, dat is toch ook weer niet buiten de bijzondere leiding van Gods geest omgegaan. En misschien is het wel zo gegaan. Toen die schriftgeleerden na de ballingschap dat donkere lied, wat wij kennen als psalm 137, lazen. En ze misschien zelf nog wel de ballingschap in herinnering brachten. Ja, zo was het. Wij konden geen liederen van Sion zingen in dat vreemde land, daar bij de stromen van Babel. Misschien dat ze toen ook wel dachten, ja, maar zat daar dan toch niet de verkeerde twijfel bij? Zondige moedeloosheid. Want als u psalm 137 helemaal leest, er is geen uitzicht. Het is alleen maar, wij kunnen geen liederen zingen. Jeruzalem, indien ik u vergeten, het is een klacht uit de duisternis en de klacht blijft in de duisternis. Ja, zo kan het nog wel eens zijn in het leven van iemand die de Heere vreest. Als de donker inkt zwart wordt en de moedeloosheid om zich heen grijpt, hoe zal ik nog zingen? Alles lijkt zo hopeloos. Weet u, en toen hebben die schriftgeleerden, zo denk ik het er nu maar even in om het duidelijk te maken, dat lied van David ter hand genomen. Al oud. Lang geschreven voor die duisternis van de ballingschap van Babel. En ze hebben het aan dat donkere lied gehecht. Om aan te geven, zeg, als je nou net zoals wij in Babel in duister zaten en geen licht hebt. De harp aan de wilgen en er geen sprankje van het licht door de duisternis heen breekt, zul je het niet vergeten. Dat David al veel vroeger, lang voordat de ballingschap kwam, het gezegd heeft en toch... De Heere zal zijn volk te midden van de benauwdheid niet vergeten. Is dat wel eens een wonder voor u geworden? Dat als je zit in de benauwdheid en je denkt, niemand is zo benauwd als ik, zulke momenten kunnen er wel eens zijn. Dat er dan in dat oude woord van God, wat al zoveel eeuwen geleden door God aan zijn kerk geschonken is, beloften blijken te staan die precies op je moedeloze toestand passen. En als daar licht over valt, licht van de Heilige Geest, dan ga je het ontdekken, al wandel ik te midden van de benauwdheid. En al hangen de harpen aan de wilgen, ja, dan eindigt een kind van God daar niet. Maar dan zeggen ze nochtans, Nee, niet als ik op de omstandigheden zie, of als ik op mezelf zie, maar als ik op God zie. Ook al wandel ik te midden van benauwdheden, u geeft ruimte. En dan het volgende. Dan zegt David daarna, uw hand strekt gij uit tegen de toorn mijner vijanden. En uw rechterhand behoudt mij. Dat is een geweldig woord. Want David weet van vijanden. De vijanden of de werkers der ongerechtigheid, ze worden vaak in het psalmboek genoemd. En er wordt vaak van die werkers der ongerechtigheid of van de goddelozen of van de vijanden gezegd dat ze zich tegen het volk van God verheffen. En het volk van God naar het leven staan. En in het slot van die vorige psalm, die donkere psalm uit de ballingschap, leest u ook iets over de vijanden. Erge woorden. Sommige van de meest donkere woorden uit ons psalmboek staan in psalm 137. Want als die ballingen daar zitten en ze denken aan wat Babel gedaan heeft, hoe ze Jeruzalem verwoest hebben, hoe ze de tempel verwoest hebben, hoe ze mensen gedood hebben, hoe ze kinderen gemoord hebben. Ja, dan lijkt het erop alsof de gedachten van wraak bij Israël boven komen. Leest u maar in vers 7, 8 en 9. Dan zeggen de ballingen bij Babel dit. Heere, denk aan de kinderen van Edom. Dat zijn de Edomieten, de nazaten van Esau, die aan de oostkust van de Dode Zee wonen. En die Edomieten hebben staan handen klappen toen ze hoorden dat Jeruzalem verwoest was en dat Juda ten onder gebracht werd. O, denk aan de Edomieten, die geroepen hebben en gezongen hebben. O, breekt ze af, ontbloot ze, breekt ze af, Jeruzalem, tot aan de fundamenten toe. En dan bedoelt dat woord te zeggen, Heere, wreek met uw strenge wraak uzelf aan de Edomieten. En dan nog erger over Babel. O dochter van Babel, die verwoest zal worden. Welgelukzalig zal de man zijn die u uw misdaad, die ge aan ons bedreven heeft, vergelden zal. Welgelukzalig. En een woord wat je alleen maar met een stille huiver uit kunt spreken of voor kunt lezen. Wel gelukzalig zal de man zijn die uw kinderkens Babel met hun hoofdjes aan de steenrots verpletteren zal. Wat moet je met zo'n tekst? Is dat zoals soms wel gezegd is in het verleden? En door sommigen vandaag in de evangelicale beweging ook gezegd wordt. Ja, dat is typisch oud-testamentisch. Het Oude Testament, daar gaat het over het recht en over de toorn. Maar het Nieuwe Testament, dan gaat het over de liefde. En dat Oude Testament met de wraak van God en de toorn van God, dat moeten we maar vergeten. Liefde. Wacht u eens even. Zo mag u geen schriftkritiek bedrijven, want dat is het hoor. Een van de ergste vormen van schriftkritiek is het Oude en het Nieuwe Testament uit elkaar trekken en aan elkaar tegengesteld maken. Want in de eerste plaats, het spreekt ook over de toorn van God en zelfs over de toorn van het lam. En ook het Oude Testament spreekt over Gods liefde. Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde, daarom heb ik u getrokken met goede tierenheid. Zo lezen we in Jeremia 31. Ja, maar hoe moet je het dan lezen? Geldt dat dan nog? Gemeente, ik kan vanavond niet alle vragen rondom de wraakpsalmen en de oordeelspsalmen in de Bijbel behandelen. Dat zou veel te ver voeren. Ik noem alleen het belangrijkste. En dat is dit. Als u alles wat in de Bijbel staat over Gods toorn, over de vijanden, en de wraak van God aan de mensen die Israël benauwden. Als u dat allemaal onder elkaar zet en schrift met schrift vergelijkt, dan moet u één ding nooit vergeten, dat Israël niet in die psalmen uitzingt, heel persoonlijk van, Heere, wreek u mijn vijanden. Nee, dan gaat het niet in de eerste plaats om mijn vijanden. Dan gaat het om Gods vijanden. Gods vijanden. Die zich tegen God en tegen zijn stad en tegen zijn volk en tegen Gods koninkrijk en tegen Gods zaak verzet. En die waren er niet alleen in het Oude Testament. Die zijn er vandaag nog. En ze zijn er vandaag levensgroot en levensgevaarlijk. Weet u waarom? Omdat de vijanden in de oud-testamentische tijd wel ongeveer duidelijk waren. Ze kwamen met hun vijandige vaandels en met hun vijandige schilden en met hun vijandige macht. Maar de duivel, de aartsvijand van God van den beginne, is door de eeuwen heen gegroeid in listigheid en in geniepigheid. Hij is meer en meer onherkenbaar geworden. Of is het zo dat we in West-Europa steeds meer met blindheid geslagen zijn? In elk geval, de vijanden zijn er. En als het gaat om mensen die zich tegen God verzetten, als het gaat om vorsten die zich tegen God keren, bij wijze van spreek, dan mogen we allereerst bidden, Heere, bekeer u ze, grijp u ze in het hart. Ook daarvan zijn voorbeelden te vinden in het Oude en Nieuwe Testament. Wij hoeven niemands ondergang te begeren. Heere, bekeer u ze. Wil u ze trekken met de koorden van liefde? Maar één ding, indien zij zich niet bekeren en blijvend hun macht of hun invloed gebruiken om het koninkrijk van God te schaden en te gronden te richten, dan is er ook voor de Nieuwtestamentische kerk niet alleen maar een mogelijkheid, maar de hoge opdracht om te zeggen, Heere, laat uw koninkrijk komen en wil u de macht van de vijand breken. Zoals Paulus heel concreet kan zeggen van mensen die onboetvaardig blijken en schade toebrengen aan het koninkrijk van God. Hij zegt, ik heb ze in de gebeden aan de Satan overgegeven, opdat ze niet langer meer zouden lasteren. Durven we dat, gemeente? Om te bidden, uw koninkrijk komen in de volle breedte en diepte, zoals de schrift dat bedoelt. Heere, laat uw koninkrijk gebouwd worden, maar breek de werken van de duivel af. Of zijn we vandaag in de kerk zo soft geworden, dat we die bijbelse gloed van majesteit en heiligheid eigenlijk maar tussen haakjes gezet hebben? En zou daarom de Satan zoveel ruimte krijgen vandaag? O God, breek de macht van de boze. Die jongen van me, hij is hier in de kerk gedoopt, maar hij heeft uw dienst vaarwel gezegd. Heere, breng u hem onder de macht van de boze vandaan en bekeer u hem. Breek de macht van Satan. Heere, breek de macht van de boze die zich zo breed maakt in onze samenleving. Breek de macht van de boze die de kerk voortdurend in een kwaad daglicht stelt. Zodat we, oh ja, ik weet het ook, door eigen schuld steeds meer naar de marge, naar de kant van de samenleving gedrukt worden. Heere, doe uw koninkrijk komen. En zo ziet u, gemeente, zo is er een diepe verbondenheid tussen die donkere psalm 137 en dat oude lied van David. Want in psalm 137 gaat het om het gebed: Heere, dat u de machten die zich tegen u keren, de vijanden om zou brengen. En in psalm 137 in onze tekst staat het ook: Heere, gij strekt uw hand uit tegen de toorn mijner vijanden. Nee, zeggen vrijwel alle uitleggers, dat is niet persoonlijk bedoeld, maar dat gaat over de vijanden van het volk van God en daarom de vijanden van God. Gij strekt uw hand uit tegen de toorn van de vijanden. Dat heeft een geweldige diepte gekregen, gemeente, in het lijden en sterven van de Heere Jezus. En daar zou ik vanuit deze oudtestamentische tekst, juist in deze lijdensweken, toch een klein streepje onder willen zetten. God heeft zijn rechterhand uitgestrekt tegen de toorn van zijn vijanden. Want dat is de toorn van de vijanden. De toorn van de vijanden is dat ze zich verlustigen om het volk van de Heere en de zaak van de Heere te gronde te brengen. Daar zoekt de duivel naar. Daar is het hem om te doen. En al zijn trawanten en instrumenten, het is er op gericht om God en zijn rijk tot niet te brengen. En dan zegt de psalmdichter: u strekt uw rechterhand uit. Dat is beeldspraak. De rechterhand, dat was in het oude oosten, toen de legers nog uit met zwaarden gewapende soldaten bestonden, de hand van het zwaard, de hand van het aanvalswapen. Je rechterhand, ja, dat was het teken van macht en van majesteit. En dat werd in veel heerlijker zin op God overgedragen. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet door haar daan de wereld beven. Houd door haar kracht Gods volk in stand. Rechterhand is macht. God breekt met zijn rechterhand, met zijn almachtige kracht, de macht van de vijanden stuk. Hij verheft zijn hand tegen de toorn van de vijanden. Dat zoals ik zei, vooral in het lijden van de Heere Jezus, ontzaglijk tot openbaring gekomen. Want wat is het kruis van de Heere Jezus Christus? U zegt, dat is het kruis van de verzoening. U hebt helemaal gelijk. Dat is de allervoornaamste lijn in de Bijbel. Christus stierf tot verzoening van de zonde. En mensen als Calvijn en vanuit onze rijke gereformeerde erfenis hebben dat altijd zeer benadrukt. Het gaat bij het kruis om verzoening door voldoening. En laat het alsjeblieft vasthouden. Maar in de Lutherse traditie, ook bij Luther zelf al, is er ook een andere lijn zichtbaar. En dat is deze lijn. In zijn kruisdood heeft de Heere Jezus Christus ook de machten, de antigoddelijke krachten overwonnen. Je kunt het zo duidelijk lezen in Paulus' woorden in Colossense 2, dat Jezus, toen hij gekruisigd werd, de machten openlijk aan de kruispaal, schrijft Paulus, heeft genageld en in zijn bloed over die machten heeft getriomfeerd. En we kunnen dat stukje Luther naast dat stukje Calvijn hier heel goed gebruiken. Een scheutje Luther is meestal niet verkeerd. Want wat betekent de kruisdood van de Heere Jezus? O Jezus Christus heeft, toen hij stierf en het uitriep, het is volbracht, niet alleen gezegd tot zijn Vader: Vader, ik heb alles gedaan wat u me geboden hebt. Maar hij heeft ook in het aangezicht van de duivel gezegd: ik heb overwonnen, duivel. Uw kop is vermorzeld, want ik heb alles volbracht. Overwonnen machten, overwonnen vijanden, overwonnen tegenstanders. Ja, zegt de jongen in de kerk, is dat nou reëel? Dominee, de duivel, die is toch niet dood? Die is toch nog machtig? En ook na het sterven van de Heere Jezus Christus, leest u toch nog dat er in Openbaring gesproken wordt over het woede van de duivel? En over de troon van Satan, Openbaringen 2? En je komt er vandaag mee in aanraking. U moest eens weten wat er allemaal gaande is onder sommige jongeren. Occultisme, duistere machten. En verleidende kracht. We komen er allemaal mee in aanraking. Ja, inderdaad. Maar vergeet één ding niet. God heeft in Christus zijn hand uitgestrekt. En die kop van die oude slang vermorzeld. Gij strekt uw rechterhand uit tegen de toorn van de boze. Alleen, zegt Luther, met zijn staart kan hij nog raken klappen uitdelen. En dat is zo. Maar hij is overwonnen. En daar ligt een geweldige pleitgrond in, gemeente. Als wij in onze tijd, en misschien hebt u het in uw eigen leven ervaren, misschien deze week nog wel, soms met de tegengoddelijke machten worstelen en vaak bezwijken of dreigen te bezwijken, dan mag de kerk van het Nieuwe Testament, en daarin is de kerk van het Nieuwe Testament meer bevoorrecht dan de kerk van het Oude, dan mag de kerk van het Nieuwe Testament pleiten: Heere Jezus, u hebt toch de boze overwonnen. O, verlos ons van de boze. Heere, u ziet het toch. Inderdaad. En dan wil de Heere op het gebed het soms duidelijk laten zien. Dat de boze niet het laatste woord heeft. En dat die sissende stem die in je hart zegt: gij hebt geen heil bij God, zwijgen moet. De Heere schelde u, gij Satan. Hij heeft Jeruzalem verkoren. Ik zal voor mijn eer en voor mijn volk en voor mijn zaak opstaan. Gij strekt de rechterhand uit tegen de toorn van uw vijanden en uw rechterhand behoudt me. Ja, diezelfde rechterhand die de boze verslaat, die alle vijanden teniet doet, die behoudt nooit vergeten. Dat we een almachtig God hebben. En dat Jezus Christus een almachtig zaligmaker is. Want misschien zit er wel een jongen of een meisje in de kerk, of iemand die al ouder is, die zegt: ja, dominee, die machten van buiten, de Satan van het materialisme, de zuigkracht van het geld en van het goede leven. We noemen dat soms zo'n beetje het Bourgondische leven hier in Nederland. Die zuigkracht is zo sterk. En een ander zegt: mijn zonden zijn zo machtig. Zou de Heere wel op mij in gunst kunnen neerzien? Heere, strek uw rechterhand uit. En behoud me, versla die zonden die mij zo bekneld houden. O, u hebt ze toch verslagen. Laat het me ook zien door het genadewerk van Christus. En door de werking van de Heilige Geest. En door de prediking van het evangelie. Mijn zoon, mijn dochter, uw zonden zijn u vergeven. En heren, die verzoeking. En het wordt me voortdurend wijsgemaakt. Zo'n leven, jongen. Kan toch niet? Dacht je dat, heren, met zo iemand nog te doen wil hebben? Heere, strek uw hand uit tegen uw vijanden. Laat het zien dat ge in Christus de vijanden hebt overwonnen. En behoud me, verlos me. Maar daar zit wel een geweldige waarschuwing achter. Want de Heere is machtig om te verlossen en bereid om het te doen. Door Christus Jezus, die de boze heeft overwonnen en de zonde heeft verzoend. Maar dan is het wel nodig dat we tot bekering komen. Dat we zijn verlossende kracht leren kennen. Want als je blijft zoals je geboren bent, dat is van nature buiten God en buiten Christus. Dan blijf je, ik aarzel om het te zeggen, maar ik moet het zeggen omdat het woord dat van mij vraagt. Dan blijf je onder de heerschappij van de boze. Dat zijn we, hè? Zo jong als we zijn of zo oud als we werden. Als wij onbekeerd zijn, staan we aan de kant van de boze. Zijn we onder zijn dwingelandij. Als dat nog zo is in jouw leven, in uw leven, dan hoort u bij de vijanden van God. Ja, maar dominee, maar ik ben lid van de kerk. En ik geef ieder het zijne en ik leef toch, ja goed, ik doe wel eens wat verkeerd, maar ik leef toch goed? Ja, maar is uw hart vernieuwd? Nee, dat kan ik niet zeggen. Ja, maar dat is een wonder, dominee, dat is een wonder. Ja, dat is het, beste vriend, dat is het. Maar heb u dat wonder nou echt nodig? Omdat u ziet wat bij mensen onmogelijk is, dat is alleen mogelijk bij God. Want vergeet het niet. Wie nog leeft buiten God en buiten Christus, behoort bij de vijanden. En indien ge u niet bekeert, wordt ten volle waar wat in een van de andere psalmen staat. Gods vijanden zullen vergaan. Voor eeuwig. En daarom dringt de prediking van het slot van deze 138ste psalm er bij jongeren en bij ouderen op aan. Bij u en bij mij. Indien wij nog buiten Christus zijn, leef zo niet verder, want de duivel heeft alleen maar één doel, om u in de dood te houden en straks in de eeuwige dood te brengen. Hij heeft bij wijze van spreken een eed gezworen, zo waarachtig als ik leef. Ik heb lust in de dood van de zondaar, en daarin heb ik geen lust dat hij zich bekeren zou en leven. Bekeert u niet, bekeert u nooit. Dat is het devies van Satan. Maar de Heere zegt vanavond, hij die de vijand verslaan heeft in Christus, en in de bekering van zondaren die vijand een nieuwe doodsteek toe wil brengen. Zo waarachtig als ik leef, jongen en meisje, hier in de kerk van Ameide, ouderen, ik heb geen lust in jouw dood. Ik wil je behouden met de rechterhand van mijn kracht. Ik wil je behouden door het offer van mijn zoon. En vanwege het offer van mijn zoon en de kracht en de bediening van de Heilige Geest wordt het je toegeroepen in de prediking van het woord iedere zondag. Wij bidden u, wij bidden jou van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. En dan is er bij deze God en bij deze Christus alle kracht. En zeg, zou hij niet bij machte zijn om jou uit de duisternis te brengen tot zijn licht? Of om u de banden van dood die u vastgeklemd en geklonken houden te verbreken? Ja, kijk, want als dat gebeurt, dan is het niet alleen maar bewaring en verlossing, waarvan het slot van de psalm spreekt, maar ook volleinding. De Heere zal het voor mij volenden. Ook al kunnen de benauwdheden groot zijn, al is de macht van de boze en van de zonde in het leven van Gods kerk soms sterk, de Heere zal het volenden. Kijk, gemeente, om die belijdenis van David te kunnen volgen, ja, daar is oefening in het geloof en kennis van het geloof voor nodig. Ik denk de laatste tijd nogal eens, daar heb je ook een heel leven voor nodig, om het steeds dieper te leren. Kijk, als je pas tot bekering gebracht bent, dan heb je misschien nog wel wat verwachting van jezelf. Heren, ik zal. En het is meestal goed bedoeld, want het komt uit de liefde van het hart voort. Maar hoe meer je gaat inzien wie je zelf bent en blijft in je eigen vleeselijke ik, hoe meer dat je zegt, Heren, ik moet het van u verwachten. U zult het volhouden. En daarom zegt David ook, want uw goedertierenheid is van eeuwigheid. Goedertierenheid, dat is dieper dan goedheid. Het betekent genadige gezindheid. Het is een woord wat laat zien dat er goedheid leeft in het hart van God. Die goedheid die leeft in het hart van God, die is van eeuwigheid, schrijft de psalmdichter. En dan bedoelt hij natuurlijk dat hij in de eeuwigheid al begonnen is. Voordat iets van mij begon te leven, als ik de Heere kennen mag, dan had de Heere me al lief voor de grondlegging van de wereld. Dat is een gedachte. Van eeuwigheid is Gods goedheid en liefde voor zijn kerk. Maar niet alleen leert deze tekst terugkijken. Heren, het begon al toen. Die tekst leert ook vooruitkijken. Omdat die liefde al in de eeuwigheid begon, zal ze ook eeuwig duren. Langer dan mijn aardse leven. Langer dan deze wereld zal bestaan. Ze is van eeuwigheid tot eeuwigheid. De Heere zal het afmaken. Ja, en dan die bede aan slot, hè. Laat niet varen de werken van uw handen. Als het niet in de Bijbel stond, zo hier, zoals het hier staat, dan zouden sommige mensen misschien denken van, ja, dat heb je met die bevindelijk gereformeerde, hè. Dan staat er in de belofte van God, de Heere zal het voleinden. Maar die mensen die twijfelen altijd. Dan zeggen ze toch, Heere, maak het waar. Laat niet varen de werken van uw handen. Is dat zo? Is dat zo? Is dat hier twijfel? Twijfel aan de vastheid van Gods belofte? Wel nee. Ik weet het, die twijfel kan er zijn. En wij moeten, wanneer we twijfels en vragen hebben, ons hart ook maar onderzoeken in het licht van de schrift, of het geen zondige twijfels of zondige vragen zijn. Maar waar het hier om gaat, is geen zondige twijfel. Dit is Bijbelse verbondsvisie. Die u niet alleen in Psalm 138 leest, maar overal in de Bijbel tegenkomt. Weet u waar het hier om gaat? Kijk, die dichter David weet dat God het volleinden zal, daar twijfelt hij niet aan. Maar als hij nou die kostbare belofte van God op zijn hart gedrukt ziet en die koepel van die belofte over zijn leven ziet, dan ziet hij ook zichzelf in het licht van Gods belofte. Zeg, heb jij je eigen hart wel eens leren zien in het licht van Gods belofte? Dan ga je voor het eerst en opnieuw zeggen, Heren, maar als ik nou naar mezelf kijk, dan heb ik het er niet naar gemaakt dat u die belofte vervullen zou. En dat is een belijdenis die ook Gods kind kent. Heren, uw belofte is waar. Maar ik heb het er niet naar gemaakt. U bent getrouw, het staat vast. Maar ik zie mijn eigen ontrouw. En dat geeft aanleiding tot het ootmoedige smeekgebed. Pleitend op Gods belofte. Laat de werken van uw handen niet varen. Nee, dan ben je niet een gearriveerd christen. Dat altijd alle bewijzen van zijn kindschap overal in zijn zakken meedraagt. En op verzoek kan tonen. Maar dan zeg je het, mijn vastheid ligt bij God in Jezus. En ik mag voortdurend, ondanks al mijn tekorten, de toevlucht nemen tot hem. Laat niet varen de werken van uw handen. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron wil bijstand zenden. Dat is toch het geheim, ook in uw leven, u die de Heere kennen mag. Dat het onderste regeltje is, niet mijn trouw. Niet mijn ijver, niet mijn liefde, maar Gods trouw in Christus. Gods liefde in Christus, Gods ijveren in Christus, voor het behoud van zijn kerk. En dan denk ik aan die oude broeder, hij is alweer jaren in de hemel. Ik stond pas in Canada, ik denk misschien een jaar. Ik had hem een paar keer bezocht. Dat vond hij fijn, want dan kon hij weer Hollands praten. Dat was diep in de 80. Goed het Engels beheerst, maar dat word je, als je ouder wordt en het is je tweede taal, dat raak je kwijt. Vandaar dat de mensen die ouder worden in de immigrantenkerken vaak heel eenzaam zijn. En gesproken over het werk van God, maar ja, klaagde toch, ach dominee, het is soms de laatste tijd zo donker. Ja, ik moet mezelf onderzoeken. Toen kreeg hij plotseling een ernstige beroerte. Als er kinderen kwamen, en ik werd gebeld, en ja, daar lag vader, hij was buiten kennis. Een van de jongens zei, dominee, vader was de laatste tijd toch zo stil en... Ja, vroeger heeft hij veel gesproken over het werk van God, over de kennis van Christus. Hoe komt dat toch? Ja, maar weten jullie dan niet, jongens? Vader was de laatste tijd erg eenzaam. En zijn leven kwam terug. Maar hij heeft het wel gezegd, hoor. Dat hij boven alles uit mocht zien en dat zijn enige houvast lag bij die God die trouw is. Het werd tijd om weg te gaan. Dominee, wil u nog wat zeggen tegen vader en nog een gebed doen? Ja, wat doe je dan? Ik weet niet waarom, maar ik heb toen maar een stukje uit een berijmde psalm opgezegd dichtbij hem. Als ik omring door tegenspoed, bezwijken moet. En halverwege dat vers begonnen zijn ogen te knipperen. En keek hij zijn zoons en later mij ook zo vanuit zijn ooghoeken aan. En er liepen de tranen over zijn wangen. En voor zover hij nog praten kon, zei hij de laatste regel mee. Verlaat niet wat uw hand begon. O levensbron, wil bijstand zenden. En die nacht overleed hij. Het waren zijn laatste woorden. En dan zeg je toch, zalig zijn de doden die in de Heere sterven. Want ze hebben hem verwacht. En hij zal hen zalig maken. En niet verlaten wat zijn hand begon. God is getrouw. Dat is de grond van de kerk. Amen. eindigen met dankzegging. Heren, wat is dat een wonder dat uw werk vaststaat. Dat u nooit zult herroepen wat u gesproken hebt. Dat u uw werk altijd volbrengt. O Heren, geef dat uw kerk daarin haar troost, haar kracht, haar moed en haar zekerheid mag vinden. Want al die gaven liggen gefundeerd in uw trouw. En dat ze steeds meer mogen leren om de zaligheid buiten zichzelf in het woord en in de Christus der schriften te vinden. Wil u allen die u niet kennen lokken, nodigen, waarschuwen, roepen tot bekering, Heren, en laten de roepstemmen die klinken zondag aan zondag ook van deze kansel daartoe gezegend mogen worden. Wil u met ons gaan nu we elkaar verlaten. Zegen ons in deze week die we samen begonnen. Wil u ieder in zijn of haar werk bijzonder nabij zijn. Zegen onze kinderen, onze jonge mensen op de scholen. Zegen onze ouderen. Zegen ieder van ons. Dat vragen we niet omdat wij het verdiend hebben, maar alleen in de naam van Hem, de Heere Jezus Christus. In dankzegging. Uit genade. Amen. Psalm 118 vers 8 is onze slotzang. Gods rechterhand is hoog verheven. Gaat heen in vrede, draag de zegen van de Heere die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en Hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en Hij zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.